Goedemiddag allemaal. Welkom bij het vragenuur van 15 oktober 2025. En voordat we aan de vragen beginnen die we al hebben kunnen lezen, heeft wethouder Broeksma een mededeling vanuit het college.
Dank u wel, voorzitter. Met heel veel genoegen kan ik u mededelen dat de gemeente Groningen zojuist in Brussel het missielabel voor de 100 Climate Neutral and Smart Cities in ontvangst heeft mogen nemen. U ziet dat de burgemeester het plakkaat in de hand heeft, zojuist overhandigd aan onze burgemeester door de eurocommissaris Jekaterina Zagarieva. In 2023 is Groningen geselecteerd als een van de 112 steden in Europa en de met de EU geassocieerde landen die mee mogen doen aan de missie van de Europese Commissie 2030, 100 Climate Neutral and Smart Cities. Deze missie heeft als doelstelling om de versnelling en de reductie van broeikasgassen te realiseren, middels een aantal steden die voorop willen lopen in deze transitie, waaronder dus Groningen. Om definitief aan deze missie te mogen meedoen, moeten de geselecteerde steden hun klimaatplannen laten toetsen door de Europese Commissie. En bij voldoende kwaliteit krijgen de steden dan het officiële missielabel en toegang tot alle faciliteiten die de missie biedt. Het toekennen van een missielabel aan Groningen was niet vanzelfsprekend. Ik vertel het u. De Groninger klimaatplannen, zoals door uw raad onder andere in de routekaart CO2-neutraal Groningen 2035 vastgesteld, gaan immers uit van het doel in 2035. Netto geen uitstoot van broeikasgassen in 2030, hoe graag we dat ook zouden willen, is geen reële optie. Groningen heeft dat aan de Europese Commissie duidelijk kunnen uitleggen. En wat de hindernissen zijn om de transitie te versnellen, welke invloed we lokaal hebben op de snelheid van transitie. Hierbij is Groningen in nauwe samenwerking opgetrokken met de andere Nederlandse missiesteden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de combinatie Eindhoven-Helmond. De ambitieuze maar realistische planning en de heldere analyse van onze lokale invloed wordt door de Europese Commissie zeer gewaardeerd. Daarom heeft de Commissie besloten het label toe te kennen. Het label verschaft Groningen toegang tot een groot netwerk van kennis en consultancy op het gebied van financiering, een preferente positie bij het aanvragen door Europa gesubsidieerde projecten en een goede ingang tot de beleidsvormers van de EU. Hoewel geen directe financiële steun van de EU aan de missiesteden te verwachten is, heeft de missie via een pilotproject al ruim 200.000 euro bijgedragen aan de ontwikkeling van onze wijkaanpak in Vinkhuizen. Het college is blij met deze erkenning van de inspanning van Groningen om klimaatverandering tegen te gaan. We blijven ons inzetten om deze erkenning te benutten om de transitie naar CO2-neutraal een versnelling te geven. Tot zover, voorzitter.
Nou, goede mededeling. Dan gaan we nu vrij snel door naar de vragen als de heer Broeksma zijn microfoon even wil uitzetten. Ja. Dan gaan we nu direct door naar de eerste set vragen. En deze vragen gaan over de achterstanden van de toegang jeugdhulp via Wij Groningen. En het woord staat mevrouw Gietema van D66.
Ja, dank voorzitter. Mede namens een aantal andere partijen hebben wij politieke vragen ingediend over de mededeling van het college dat er achterstanden zijn bij de toegang tot de basisjeugdhulp via Wij Groningen. En iedere partij is eigenlijk op zijn eigen manier verrast en eigenlijk ook niet verrast. En één ding is volgens mij wel duidelijk, dat de zorg over de uitvoerbaarheid van het jeugdzorgbeleid en ook de transformatie jeugdzorg, dat die zorg zich echt op blijven stapelen. En voor D60 kwam deze mededeling ook als een verrassing, maar totaal niet. Omdat we eigenlijk op 3 oktober in het debat over aanvullende jeugdhulp al onze zorgen hebben geuit over die omvang en samenhang van alle lopende trajecten. En we werken gelijktijdig aan de preventie, de basisjeugdhulp, de aanvullende jeugdhulp, het specialistische en ook de jeugdbescherming. En we hebben toen gezegd, ja, de basis en de jeugdbescherming moet gewoon echt op orde komen. En we hebben het college ook gevraagd, wat heeft prioriteit? Toen heeft het college ook gezegd, ja, in principe kunnen we gewoon die ballen naast elkaar hoog houden. En nu blijkt toch wel dat die toegang hapert. En dat die zorgen eigenlijk weer volledig terug zijn. Dus we willen eigenlijk aanvullend op de vragen die we indienen met de andere fracties ook vragen van hoe kijkt het college nu terug op die beantwoording van die vragen van 3 oktober. En is het college ook met ons eens dat we misschien nu toch echt wel prioriteiten moeten gaan maken in het jeugdzorglandschap?
Oké, er zijn wel forse extra vragen dan toegevoegd aan het vragenuur. Ik weet niet dan helemaal of dan dit nog het juiste genium is, maar daar komen we uit. Kunnen we wel in het college, hoe het college reageert. Wil ik eerst nog het woord geven aan de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook nog een aanvullende vraag, want de wethouder had ons eerder verteld dat medewerkers van Wij ook ingezet worden om JBN te ondersteunen. En de VVD-fractie vroeg zich af of dat ook mede een oorzaak is van de huidige achterstanden en om hoeveel mensen dat dus nu bijvoorbeeld gaat.
PVV?
Ja, dank u voorzitter. Even een aanvullende opmerking in het verlengde hiervan. Uit het jaarverslag van Wij Groningen blijkt hoe dat de organisatie in 2024 ruim 4,5 miljoen meer heeft ontvangen dan in de gemeentelijke begroting was opgenomen. En ja, dus ze hebben veel meer geld gekregen en de wachtlijsten zijn groter dan ooit. Dit verbaast ons echt, zeer.
Excuses, wellicht heb ik het even niet meegekregen. Staat daar een vraag aan vast? ChristenUnie?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of het bewust is dat de coalitiepartijen bij mij weten niet gevraagd zijn om mee te doen met deze vragen. Wij zijn in ieder geval niet gevraagd, maar ook wij hebben zorgen als er wachttijden ontstaan bij de toegang. Dus we horen graag de antwoorden op de vragen zoals ze oorspronkelijk zijn ingediend.
Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een aanvullende vraag. We zoeken nu bijvoorbeeld ook personeel bij Jeugdbescherming Noord. Hoe zorgen we ervoor dat in deze krapte van de arbeidsmarkt de aanbieders van jeugdzorg niet met elkaar gaan concurreren om personeel?
Oké, grote vragen zijn er nu bijgekomen. Het is aan het college in hoeverre ze hierop kunnen reageren. Zo nou uit de losse polsen wil ik zeggen. Dus dat moeten we even aankijken. En anders kunnen ze vast ergens op terugkomen. Het college.
Ja, dank u wel. Het eerste punt, hoe wij geïnformeerd zijn over de achterstanden bij de WEI en waarom de signalen niet eerder naar voren zijn gekomen. Nou, wat we zien is, wij zijn eigenlijk structureel altijd in gesprek met de WEI. En we hadden tegelijkertijd ook het onderzoek van de ombudsman wat naar voren kwam. Daar zaten ook een aantal signalen in dat mensen best lang hadden gewacht op hun aanvraag en er kwamen wat dingen bij elkaar. Dat was vlak voor de zomervakantie. Toen is ook gekeken van hoe kunnen we dat nou oplossen. En daar is ook extra menskracht op ingezet op dat moment. En we zien dat na de zomer dat er toch wat meer aanvragen zijn geweest. En dat het daardoor nog niet is opgelost. En in het vorige week hebben we een bestuurlijk overleg gehad. Daar hebben we ook de conclusie getrokken, die week ervoor. Laten we ook even de raad informeren over de wachtlijsten. Want in een ideale wereld heb je nergens wachtlijsten bij jeugdzorg. Niet bij de toegang, niet bij aanbieders. Niet bij de basisjeugdhulp, noem maar op, maar dat is niet de ideale wereld op dit moment. Er zit overal schaarste, de complexiteit van vragen neemt toe. En je ziet inderdaad dat er af en toe ergens op een bepaalde plek wachtlijsten ontstaan. Nou is het zo dat bij de toegang, wat de WEI definieert, is eigenlijk als iemand zich meldt voor een vraag, dat die moet worden toegekend aan iemand die dat gaat afhandelen, dan begint die al te lopen. Terwijl eigenlijk zou je vooral ook moeten kijken naar wanneer overschrijd je nou wettelijke termijnen. Want we hebben daar gewoon tijd voor om een aanvraag te bedienen. Daar zit ook door de WEI op dit moment als mensen zich melden, wordt ook heel goed gekeken van wat is nou de vraag. Als er een crisis is, hoeven mensen nooit te wachten. Als er een urgent vraagstuk is, wordt dat ook gewoon met spoed opgepakt. En is in de tussenliggende periode ook gewoon contact met de mensen. Dat ze dus nog even moeten wachten voordat het gesprek plaatsvindt. Op het moment dat de basisjeugdhulp passend is, gaan mensen daar ook naartoe. En daar is geen wachtlijst. Dus dat is misschien ook wel goed om te weten. En natuurlijk willen we het allerliefste dat iedereen gewoon meteen kan worden geholpen. Alleen ja, dat is in de jeugdzorg, en dat is trouwens in zorg breed, zit gewoon echt veel krapte en lukt dat gewoon niet altijd. Dan de oorzaken van achterstanden, dat is eigenlijk niet heel eenduidig. En dus we zien eigenlijk overal druk in de hele zorgketen. En we zien groeiende complexiteit van inwonersvragen. Nou, wij zijn nu in gesprek met de WEI van hoe kunnen wij nu zorgen dat dit in ieder geval ook zo snel mogelijk wordt opgelost. En we hebben ook aangegeven in de dagmail die naar u toe is gegaan dat in de eerstvolgende voortgangsrapportage dat we u daar ook in meenemen. Van welke acties worden er nu ingezet en wanneer denken we ook dat we de achterstanden hebben ingelopen. En de gevolgen. Nou, een achterstand zal nooit zonder gevolgen kunnen zijn. Hè? Dus dat is wat we dus wel doen, is echt inzetten op als er een crisis is of als het spoedeisend is, dat we gewoon dat het zo snel mogelijk wordt opgepakt. Dat er goed contact is met mensen. Dan is nog de vraag die gesteld wordt, en dan maak ik even het bruggetje naar de extra vragen. De reflectie op de stapeling van ontwikkeling, heb ik het even al samengevat. Dit is eigenlijk het hele primaire proces, de basis die je moet hebben draaien. En tegelijkertijd hebben we in het jeugdzorglandschap best een enorme uitdaging om te kijken of we meer mensen kunnen helpen met minder geld en ook met minder menskracht. Nou, en wij denken nog steeds dat we die ontwikkelingen, zoals de aanvullende hulp, maar ook de hoogspecialistische jeugdzorg, dat moeten wij gewoon doen om het voor ouders en kinderen ook beter te maken. Dus daar is ook gewoon geen keuze in. En wij proberen nu, en dat doe ik niet alleen, maar dat doen heel veel mensen die actief zijn in jeugdzorg, proberen al die ballen gewoon in de lucht te houden om te zorgen dat we zo snel mogelijk, dat er meer kwaliteit is voor ouders en gezinnen in ondersteuning, dat we het ook met minder administratie kunnen doen. En dat zal op termijn dus ook moeten zorgen voor minder druk op de toegang van de jeugdzorg. Dus mijn reflectie is nog steeds hetzelfde als tijdens het gesprek in oktober over de stapnotitie van de aanvullende hulp. De vraag is nog of nu de oorzaak is de inzet van de, bij Jeugdbescherming Noord. Dat waren toen de tijd 2 mensen. Nou, dat is, en die kwamen uit verschillende plekken in de organisatie. Dus dat is echt niet 1-op-1 de oorzaak, waarbij we ook hebben gezegd, en daar blijf ik ook voor staan, dat als het gaat om veiligheid van kinderen, dat dat altijd prioriteit krijgt, hoe dan ook. Dus dat ook, als nu dezelfde vraag weer zou komen, dan zouden we dezelfde afweging maken om te zorgen dat er bij de jeugdbescherming gewoon mensen zijn om te helpen met de regie op maatregelen. Omdat dan de veiligheid van kinderen in het gedrang is en dat heeft gewoon prioriteit. En hetzelfde geldt voor de afschaling van maatregelen van veilig thuis. Ook daar geven wij altijd prioriteit aan. En dan de PVV, 4-5 miljoen meer dan de begroting. Het is ook zo dat wij tussentijds altijd extra opdrachten krijgen vanuit verschillende afdelingen van de gemeente. Dus dat kan een goede verklaring zijn waardoor er meer geld is ingezet. Wat we wel zien, en dat is gewoon in het jaarverslag ook zichtbaar, dat de afgelopen jaren het aantal meldingen wat bij de wij binnenkomt en hulpvragen ook gewoon toeneemt. En daar zit ook een deel in. Dus het is de vraag als die is van ze krijgen meer geld, hoe kan het dan toch wachtlijsten? Dat betekent ook dat men bij meer geld meer taken horen. Dus dat het automatisch niet inhoudt dat er nergens een achterstand is. Dan studenten of de ChristenUnie de zorgen over de wachttijden achterstanden. Volgens mij ben ik daarop ingegaan, want delen wij dat ook. En wordt er echt hard gewerkt om te proberen om dat te verminderen. En dan misschien nog wel goed, we hebben heel bewust ervoor gekozen om niet ergens anders weer personeel uit de organisatie te halen en te verplaatsen. Omdat je daarmee ergens anders weer bij een ander domein ook weer een probleem aan het organiseren bent. Dus echt inzet op extra handen om te zorgen dat gewoon de organisatie van de wei ook gewoon zo stevig mogelijk kan blijven staan. En studenten, stap nog als allerlaatste. Hoe kunnen we nou zorgen dat er niet wordt geconcurreerd op personeel? Ja, dat is echt ingewikkeld. Als er enorme schaarste is binnen alle jeugdzorgorganisaties, zowel bij de wij als bij zorginstellingen als bij de jeugdbescherming. Ja, dan is iedereen aan het werven bij dezelfde mensen die diploma's hebben om te mogen werken in de jeugdzorg. En dat is ook een van de dingen waar aanbieders ook wel eens over mopperen. Dat ze zeggen, nou, wij gaan personeel vertrek bij ons, gaat ergens anders aan de slag. Maar dat is wel wat erbij hoort. En wat wij proberen te doen is gewoon zorgen dat we goede mensen op de juiste plekken hebben. En wij proberen vooral ook te zorgen dat we niet concurreren met elkaar. Maar dat is echt aan personeel zelf ook om te kiezen waar ze willen werken. En volgens mij ben ik daar ingegaan op de originele vragen en de toegevoegde vragen.
Stadspartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een paar vragen, want in de uitleg of de beantwoording door de wethouder geeft de wethouder aan dat het even wachten is op gesprekken. En dan is mijn vraag, is dat ook even wachten op de hulpverlening, concrete hulpverlening? En wat betekent, hoe definieert u even wachten? Wat betekent dat?
Ik ben even zoeken nu, met al deze extra vragen en de tijd die we hebben. Maar oké, PVV.
Ja, nog even reageren op het jaarverslag. Het aantal FTE's is wel gegroeid naar meer dan 800. Hoe kan dat dan?
Erg technisch wordt het CDA.
Ja, voorzitter, ten eerste dank dat de wethouder alle vragen zo beantwoordt. Ik hoop dat ze hier ook uitkomt, want wachtlijsten is natuurlijk iets wat we ten alle tijde willen voorkomen. En nou hebben we met de basisjeugdhulp natuurlijk een deel van de zorg als gemeente eigenlijk overgenomen van aanbieders. En ben ik wel benieuwd of de wethouder daarmee ook denkt dat die hulp wel sneller had kunnen gegeven worden als we het niet naar de gemeente zelf hadden gehaald. En ik was ook nog wel benieuwd, en ik weet dat dit een technische vraag is, dus ik vind het helemaal logisch als de wethouder daar later nog een keer schriftelijk op terug kan komen, hoe lang die wachtlijsten precies zijn.
D66.
Ja, dank. Even reagerend op dan de vele ontwikkelingen en de stapeling daarvan. De wethouder geeft aan, die tekort en die schaarste horen ook echt wel bij het jeugdzorgdossier. Nou ja. Ja, helaas hoort dat, maar ik vind wel echt dat als we het hebben over de basisjeugdhulp en ook vooral de toeleiding daartoe, want daar zit ook al onze preventie in het snel doorschakelen naar crisis, dat juist daar geen schaarste en tekorten horen te zijn. Omdat dat de basis is waarmee we ook het imago van de jeugdzorg weer goed willen neerzetten als gemeente. Dus dat is voor mijn partij wel echt de reden om te zeggen, laten we nou die basisjeugdhulp echt prioriteit geven, omdat daar niet die schaarste is en die tekorten. Dus ik vroeg me wel af of die prioritering toch iets is waar het college over na wil denken.
Dan gaan we nu weer terug naar het college.
Om met de laatste vraag te beginnen, er is geen wachtlijst bij de basisjeugdhulp. Dus als wat gekeken bij de wei en de conclusie is dat basisjeugdhulp passend is, dan kunnen mensen daar meteen naartoe. En daar is dus geen wachtlijst. Dus dat is goed om te benoemen. Dan de vraag over hoe lang zijn nou de wachtlijsten, dat wisselt heel erg. Dus er wordt geprioriteerd op mensen met een, of er wordt gekeken naar mensen met gewoon een wat eenvoudige hulpvraag en mensen met hele complexe vragen, waarbij complexe vragen eigenlijk ook sneller worden opgelost. En het wisselt dus heel erg hoe lang mensen moeten wachten totdat er een besluit wordt genomen. Dus dat kan ik gewoon niet heel eenduidig zeggen. We zijn daar nu wel naar aan het kijken van kunnen we daar toch wat meer inzicht in krijgen en ook wat beter op sturen. Maar dat wisselt dus echt per hulpvraag en per individu. Dan de PVV, meer FTE. Ja, dat klopt. Als je meer taken krijgt, dan krijg je meer FTE's. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat die 4 miljoen ook is ingezet bij de toegang. Dat gaf ik net al aan. Dat kan ook echt andere taken zijn die vanuit wijkvernieuwing of vanuit gebiedsteams worden bekostigd. Dus dat hoeft niet automatisch één op één bij de toegang uit te komen. En dan de vraag van de stadspartij. Het is zo, als je langer moet wachten voordat er een besluit wordt genomen, dan duurt het ook langer voordat de hulpvraag start. Waarbij wij dus met de wijde afspraak hebben dat vooral mensen met complexe vraagstukken, dat die gewoon nu het eerste geholpen worden bij de achterstanden. Dus we proberen op die manier te prioriteren. En mensen die echt met spoed hulp nodig hebben of in een crisis zitten, die hoeven nooit te wachten. Dus ik denk, blijf dat benadrukken. Wij hebben het bij de wei zitten. Er zijn gemeenten die het zelf georganiseerd hebben. Ook die hebben af en toe een achterstand dat mensen wat langer moeten wachten voordat er een besluit wordt genomen over hun hulpvraag. Dat is heel erg lastig. En dan is het vooral kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat we weer zonder achterstanden kunnen werken.
Oké, dan gaan we nu over naar de tweede set vragen. En deze zijn van de SP en de GroenLinks over toiletproblemen op het hoofdstation. En het woord staat aan de heer De Waard.
Dank, voorzitter. Ik houd me even kort. Ik neem aan dat het de wethouder gewoon de berichtgeving ook gezien heeft. En nou, wij vinden als indienende partij wel dat toiletten zouden zeker op zo'n plek als station gewoon goed op orde moeten zijn. Dus ik ben benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.
Partij voor de Dieren.
Ja, dank. Ons fractie wil ons ook bij de vragen aansluiten. Het zijn goede vragen. We zijn ook wel benieuwd, dus nu naar aanleiding van de actualiteit, maar in algehele zin, misschien uitgezonderd het forum, hoe kijkt de wethouder het algemeen tegen de toiletvoorzieningen in Groningen aan?
Studentenstad.
Ja, dank, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij deze vragen, ook omdat wij meerdere malen aandacht hebben gevraagd voor het gebrek aan openbare toiletten in onze gemeente Groningen. En wij zouden graag de beantwoording van de wethouder willen horen.
Dan kunnen we nu over naar de beantwoording van het college.
Dank u wel, voorzitter. Namens het college mag ik deze vragen beantwoorden. Eigenlijk zou collega Wijnja hier zitten, die is op dit moment verhinderd. In het algemeen hechten wij grote waarde aan de toegankelijkheid van basisvoorzieningen in de openbare ruimte. Dat is misschien ook alvast het antwoord richting de Partij voor de Dieren. Waaronder dus het beschikbaar zijn van toiletten op belangrijke knooppunten zoals het hoofdstation. Daarom zijn er op het station meerdere toiletten aanwezig. 2 heren toiletten, 4 dames toiletten en een invalide toilet. En ook 's nachts is er een toilet, het invalide toilet, beschikbaar, zodat reizigers op elk moment van de dag gebruik kunnen maken van deze basisvoorziening voor de goede orde. De NS is verantwoordelijk voor het toilet op het hoofdstation. Kijken naar het aantal bezoekers en het gebruik van de toiletten, voldoen de huidige toiletten aan de behoeften. Soms helaas is een toilet tijdelijk niet beschikbaar, soms door vandalisme. Vervelend, zeker niet wat wij en NS willen. NS zet zich altijd in om dan op zulke gevallen zo snel mogelijk het toilet weer beschikbaar te krijgen. Bij de herinrichting van stations zoals station Groningen, het hoofdstation, houdt NS altijd rekening met de inclusiviteit en toegankelijkheid. Uitgangspunt is dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de voorzieningen op het station. Op het hoofdstation zijn dus in totaal 7 toiletten beschikbaar, waaronder het invalide toilet ook 's nachts beschikbaar. En kijken naar het aantal bezoekers nogmaals en het gebruik van de toiletten voldoet het huidige aantal. NS heeft ons laten weten dat zij er zich van bewust zijn dat het tijdelijk sluiten van toiletten, vaak door vandalisme, impact heeft op de mensen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen. Dat nemen ze totaal serieus. Daarom doen ze er alles aan om de schade zo snel mogelijk te verhelpen. De NS onderzoekt mogelijkheden om het bestaande invalide toilet beter te beschermen tegen vandalisme. Maar dat is helaas een complex vraagstuk. Wij als gemeente blijven hierover in gesprek met de NS. En zo nodig dringen we aan op maatregelen die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van toiletten verbeteren. Zoals betere monitoring, snellere reparatie en preventie van vandalisme. Wanneer was die brief?
Juni 2024.
In juni 2024, een reactie richting de Partij voor de Dieren. Het is niet mijn portefeuille, ik zeg het u nog even. Hebben wij u als gemeente, als college, een brief gestuurd over de toiletvoorzieningen in de binnenstad?
Ja, dat was antwoord schriftelijke vragen van Studentenstad en D66.
Als antwoord op schriftelijke vragen van de heer Vermerres en mevrouw Poelstra-Bos van de fractie D66. Tot zover, voorzitter.
SP.
Ja, dank voorzitter. En we hebben bij het voorjaarsdebat er ook nog aandacht aan besteed met een motie die vrij breed is aangenomen door de Raad. En daarbij denk ik wel dat het verhelpen van de problemen met toiletten hier op dit station daar ook een goede invulling kan zijn van de uitwerking van die motie. En als ik het de wethouder zeg, zo nodig aandringen bij NS, zou ik zeker zeggen dat is nodig. Dus dring daar vooral op aan, op verbetering.
Studentenstad. GroenLinks.
We hadden dezelfde opmerkingen als de heer De Waard.
We waren er net aan mijn linkerkant nog handjes. Nee? Oh. Dan gaan we over naar de volgende set vragen. En de volgende vragen zijn van de heer Van der Laan van de Partij voor het Noorden over capaciteit.
Ja, dank voorzitter. Vorige week konden we kennis nemen van een onderzoek. Wat ons helaas niet verbaasde. Dat betekent dat zo'n 45.000 aangiftes gewoon of niet of tijdens het onderzoek al gestaakt worden door gebrek aan politiecapaciteit. Wij krijgen ook geregeld de opmerking van heeft het nog wel zin, anders dan voor de verzekering, om bijvoorbeeld aangifte te doen van fietsendiefstal in deze stad. Dus ook wij zien dat in deze stad met name onderzoeken, ook uit eigen ervaring, vaak geseponeerd worden door diverse redenen, maar vooral door capaciteitsgebreken bij de politiekant. En ja, daar zouden we graag het college eens over willen horen, hoe zij dat zien en of het nog wel zinvol is om überhaupt aangifte te doen.
Partij voor de Dieren.
Het college heeft nu ongeveer 5 minuten om dit onderwerp te beantwoorden. Dus mijn vraag is ook even richting Partij voor het Noorden. Zou het niet beter zijn om ook zo'n onderzoeksverslag wat breder te agenderen?
Ja, we gaan binnenkort 2 woensdagen met reces. En er zit wel een actualiteit op dit onderzoek. Dat was vorige week voor iedereen toegankelijk. Dus dan zouden we graag daar het college over horen. We vinden het wel jammer dat de burgemeester niet is, maar die had daar een goede reden voor. Toch graag even een korte reactie van het college.
Ja, daar gaan we eerst heen en dan kijkt Partij voor het Noorden wel wat ze er in vervolg mee doen. Het college.
Ja, ik mag het. Ik heb een briefje meegekregen wat ik mag vertellen aan jullie. Het college ziet ook dat de capaciteit van de politie onder druk staat. De politie heeft veel taken, zowel op het gebied van openbare orde en veiligheid als op de opsporing van strafbare feiten. En daarbij moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Het college heeft geen invloed op de capaciteit en de druk die daarop staat. In de lokale driehoek wordt de inzet van de politie in Groningen besproken en waar mogelijk geprioriteerd voor de opgaven die er in Groningen zijn. Hierbij houden we uiteraard rekening met signalen vanuit de inwoners en raad. De burgemeester vraagt samen met andere burgemeesters, regio-burgemeesters op landelijk niveau aandacht voor de druk die er is op de politie en het belang van het kunnen leveren aan voldoende inzet.
Kort en bondig. Voldoende zo? Oké, dan kunnen we naar de laatste set vragen. De laatste set vragen zijn van GroenLinks en de Partij van de Arbeid over de rateltickers op het overwinningsplein. En het woord staat mevrouw Jones.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag is de dag van de witte stok. Dus niet toevallig heeft de oogvereniging en werkgroep Toegankelijk Groningen aandacht gevraagd voor het stopzetten van de rateltickets op het Overwinningsplein. Enkele collega's hebben net als ik ook de situatie zelf kunnen bekijken. En nou, volgens mij zijn de vragen duidelijk. Wij vragen ons af hoe snel de situatie juist voor die weggebruikers, verkeersgebruikers die nou, het meeste onze hulp kunnen gebruiken, hoe hun positie versterkt kan worden.
Geen op- en aanmerkingen, aanvullende vragen. Dan kunnen we direct over naar het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen. De huidige inrichting van het Overwinningsplein met opgeknipte oversteken en gescheiden rateltikkers. Dat is gekozen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. De rateltikker in de middenberm is daarbij uitgeschakeld, omdat in de nieuwe situatie niet duidelijk aangegeven kan worden welke richting een groen heeft. De richting waar je naartoe gaat of de richting waar je zojuist vandaan komt. Dus om de verkeersveiligheid, dat kan tot onveilige situaties leiden. Maar de praktijk, u zegt het ook, wijst uit dat in de aangepaste situatie niet voor iedereen veiliger is geworden. Niet voor blinden en slechtzienden. Nou, verkeersveiligheid moet uiteraard voorop staan voor alle weggebruikers. We gaan deze week in overleg met de werkgroep Toegankelijk Groningen. Vrijdag staat die afspraak gepland om samen te onderzoeken welke maatregelen op korte en langere termijn mogelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Ter aanvulling en toelichting nog het volgende. Dat landelijk wordt momenteel gewerkt aan een richtlijn voor het toepassen van rateltikkers. Dat dit een complex onderwerp is, blijkt al uit het feit dat deze richtlijn nog niet is vastgesteld. Daar wordt al lang over gesproken. De actiedag van vandaag, u refereert er ook aan, onderstreept de noodzaak van goede maatregelen. We zijn in gesprek inmiddels met de marktpartijen over de toepassing van de landelijke conceptrichtlijn, wat nu nog een conceptrichtlijn is. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van de benodigde apparatuur, de technische aansluiting daarvan. En de partijen waarmee we spreken zijn enthousiast om samen met ons te werken aan een slimme en veilige oplossing, aanvullend op de huidige inrichting en met inzet waar het behulpzaam is van nieuwe technologie. Tot zover, voorzitter.
Nog een reactie van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de wethouder voor de duidelijke beantwoording. Wij zijn heel blij om te horen dat de wethouder eind deze week met de werkgroep Toegankelijke Groningen aan tafel gaat zitten. We vragen ons wel af of er ook gekeken kan worden naar hoe deze maatregelen de volgende keer aan de voorkant kunnen worden voorkomen. Hè? Want we hebben ook die werkgroep Toegankelijke Groningen. Die wil graag meedenken. Die vraag is duidelijk.
Ja, uiteraard.
Kort en bondige reactie op deze goede vraag. Dit waren de vragen voor 15 oktober. Bedankt allemaal dat we het nog binnen een half uur hebben gered. En hij is nu afgesloten.